Majesteiten, Koninklijke Hoogheid en geachte aanwezigen. We leven in een heel bijzondere tijd. Na miljoenen jaren evolutie staan we op het punt om binnen één generatie een kunstmatig artefact te bouwen dat in alles slimmer kan zijn dan wij zelf. In deze figuur zien we de toename van de menselijke intelligentie. Al zou je een feitelijke toename van menselijke intelligentie vandaag de dag als optimistisch kunnen beschouwen. Deze evolueert op de tijdschaal van honderdduizenden jaren. En zet u dat eens af tegen de evolutie van kunstmatige intelligentie, die exponentieel explodeert op een tijdschaal van slechts jaren. En we bevinden ons dus nu in de hoek van die hockeystickcurve. Over wat de gevolgen hiervan zullen zijn, verschillen mijn collega's nogal van mening. Waar de ene Nobelprijswinnaar stelt dat AI ons zal kunnen vernietigen, stelt de andere Turing Award-winnaar dat AI nog niet eens de intelligentie van een kat heeft en waarschijnlijk geen reden zal hebben om ons te willen overheersen. We weten het dus eigenlijk gewoon niet. Zo'n 260 jaar geleden was er ook zo'n periode, namelijk de Industriële Revolutie. Ingeluid door de uitvinding van de stoommachine door James Watt in 1764. Door de introductie van de stoommachine kon men menselijke en dierlijke arbeid vervangen door gemechaniseerde arbeid. We bevinden ons nu in een tijdperk waarin we menselijke intelligentie vervangen door kunstmatige intelligentie. Maar de industriële revolutie had nog een ander bijeffect. Om de stoommachines te laten draaien moest er steenkool worden gedolven en later olie uit de grond worden gepompt. De verbranding van deze brandstoffen stoot CO2 uit die duizenden jaren in de atmosfeer blijft hangen. De uitgestoten CO2 vormt een steeds dikker wordende deken die de aarde opwarmt. En volgens klimaatwetenschappers hebben we bij de huidige uitstoot nog ongeveer 4 jaar een capaciteit over in onze atmosfeer. Daarna overschrijden we de 1,5 graden opwarming met de kans op kantelpunten die verdere opwarming onbeheersbaar kunnen maken. Maar ook 1,5 graden zullen we al veel milieurampen moeten verduren, zoals stormen, bosbranden, overstromingen en droogte. Zo heeft de eerste industriële revolutie, via broeikasgassen uit machines, de klimaatverandering veroorzaakt die wij en onze kinderen doorgeven als we geen actie ondernemen. In figuur 3 zien we de toename van de CO2-uitstoot sinds het jaar 1000. We zien dat de uitstoot enorm is toegenomen na de uitvinding van de stoommachine. Ook zien we mijn geboortejaar, dat overigens maar 1,5 jaar verschilt van die van de koning. En moeten we concluderen dat onze generatie het meeste heeft geprofiteerd van de kans om CO2 uit te stoten. We vragen van de volgende generatie om onze rommel op te ruimen. Nog schrijnender is natuurlijk dat de landen die het meest te lijden hebben van de klimaatsverandering ook de landen zijn die er het minst aan hebben bijgedragen. En men kan zelfs beargumenteren dat zij door het Westen zijn uitgebuit om onze industriële revolutie te bekostigen. Ook de huidige informatierevolutie dreigt nu zijn steentje bij te dragen aan het klimaatprobleem. De enorme computerkracht die geleverd moet worden in de vorm van datacenters dreigt een substantieel deel van onze opgewekte elektriciteit op te eisen. Men voorspelt dat in 2026 de totale behoefte van datacenters rond de 1000 terawattuur ligt. Wat meer is dan het totale gebruik van een land als Japan. De totale hoeveelheid CO2-uitstoot gaat, ondanks al onze pogingen tot verduurzaming, dan nog altijd omhoog. Maar er is ook een lichtpuntje. Mensen kunnen op ongekende schaal met elkaar samenwerken. Het feit dat we met miljoenen mensen in megasteden kunnen wonen en redelijk veilig over straat kunnen lopen is uniek aan de mensheid. Maar ik heb mij ook altijd verbaasd over ons talent om pas te reageren op aanstormende rampen als het eigenlijk al te laat is. En waar dit op zekere hoogte heeft gewerkt voor de coronapandemie, gaat deze struisvogeltactiek helaas niet op voor het klimaat. Als we voorbij de 1,5 graden gaan, kan er wel eens geen weg meer terug zijn. Het is alsof we in een auto met 100 km per uur op een muur afrijden en er nog nauwelijks tijd is om te remmen. We weten eigenlijk niet eens goed hoe de rem werkt, maar in plaats van te remmen geven we nog even gas. Maar als mensen ergens zich toe zetten, wat in de praktijk wil zeggen dat er geld kan worden verdiend, kan technologie zich razendsnel ontwikkelen. We noemen dat een leercurve. Het bekendste voorbeeld van zo'n leercurve is de wet van Moore, die het aantal transistors op een microchip beschrijft. Onze mobiele telefoon heeft ongeveer 100.000 keer meer computerkracht dan de computers die Apollo 11 gebruikte om de eerste mens op de maan te zetten. In 1969. De wet van Moore en aanverwante exponentiële groeicurves die ik hier laat zien op het gebied van big data en de modelgrootte van de neurale netwerken liggen ten grondslag aan de huidige AI-revolutie. In deze slide zien we bijvoorbeeld dat de huidige AI-modellen nog maar een factor 10 weg liggen van de totale capaciteit van een menselijk brein. Maar ook zonnecellen zijn tussen 1975 en 2024 van $100 per watt naar $10 per watt goedkoper geworden. En dat is 1000 keer goedkoper in 50 jaar. Een belangrijke technologie die nog niet op deze leercurve ligt is koolstofverwijdering uit de atmosfeer. Met deze technologie kan CO2 uit de lucht worden gehaald. De kosten voor het compenseren van CO2-emissies is vandaag rond de $800 per verwijderde ton CO2. En dat moet worden teruggebracht naar $200 per ton CO2 om de technologie op grote schaal te kunnen toepassen. Mijn hoop is dat de vruchten van de digitale AI-revolutie, waar we ons dus middenin bevinden, kunnen worden ingezet om de rommel van de eerste industriële revolutie op te ruimen. En dan heb ik het niet over het ontwikkelen van een alwetende, kunstmatige superintelligentie die als een soort orakel alle problemen voor ons oplost, maar over min of meer ouderwetse natuur- en scheikunde met een veel betere AI-gereedschapskist. Ik zal in het vervolg van mijn betoog proberen uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat en wat de relatie is met de Nobelprijzen voor de natuurkunde en de scheikunde van dit jaar. Alles om u heen is gemaakt van atomen en moleculen. Van de dingen die u kunt vastpakken tot de lucht die u inademt. Er zijn een paar uitzonderingen zoals licht, twee nucleaire krachten, de zwaartekracht en natuurlijk menselijke concepten zoals liefde en angst. In deze figuur kunt u zien hoe atomen als een soort Lego-steentjes moleculen kunnen maken door atomen te verbinden via krachten. Deze krachten hebben vaak een kwantummechanisch karakter. De groene wolk is de kwantummechanische golffunctie die het gedrag van de elektronen beschrijft. En het laatste plaatje laat zien hoe we water kunnen simuleren in een computer. Het theoretisch aantal verschillende moleculen dat we zo zouden kunnen fabriceren is astronomisch groot. Vele malen groter dan het aantal moleculen dat zich in het huidige universum bevindt. Maar hoe vinden we de juiste moleculen met de juiste eigenschappen? Waar is de speld in de hooiberg? In 1998 bedachten Larry Page en Sergey Brin een algoritme om door de enorme berg informatie van het internet te zoeken. Dit PageRank-algoritme van het huidige Google heeft de wereld voorgoed veranderd. Informatie is nu letterlijk binnen handbereik. Kunt u zich nog voorstellen dat u een telefoonnummer in een enorm telefoonboek moest opzoeken? Of een treinreis moest plannen met dat gele treinboekje? Ik vermoed dat we ons nu aan de vooravond van net zo'n grote revolutie bevinden. Een omwenteling naar een tijd waar we met behulp van AI naar bestaande en hypothetische moleculen en materialen kunnen zoeken met de gewenste eigenschappen. Zoals nieuwe medicijnen voor het bestrijden van ziekte en nieuwe materialen voor het effectief verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. We hebben de tijdperken van de menselijke ontwikkeling vernoemd naar de materialen die men heeft gebruikt in die periode. Het stenen tijdperk, het bronzen tijdperk, het ijzeren tijdperk. We leven nu waarschijnlijk in het plastic tijdperk. En het volgende tijdperk is volgens mij dat van de gepersonaliseerde precisiematerialen. Hoe gaat AI helpen bij het zoeken in die gigantische ruimte van mogelijke moleculen? AI is in de kern een wiskundige afbeelding van een input naar een output. Input is vaak informatie die je direct tot je beschikking hebt, zoals de metingen van een sensor of een vraag in de vorm van tekst. Output is een voorspelling van iets dat je graag wilt weten of hebben. Bijvoorbeeld in een zoekmachine typ je een vraag in de vorm van tekst en krijg je als antwoord een lijst relevante internetpagina's. In chatbots is de output vaak een antwoord in de vorm van tekst of, zoals hier, een gegenereerd plaatje. Je kan je dus ook voorstellen dat de input een aantal gewenste eigenschappen zijn van een hypothetisch eiwitmolecuul. En de output de identiteit en volgorde van de aminozuren die dit eiwit maken. Dit was de technologie die de Nobelprijswinnaar David Baker had ontwikkeld. Zijn algoritme kon eiwitten ontwerpen met de gevraagde eigenschappen. De andere twee Nobelprijswinnaars, John Jumper en Demis Hassabis, hebben de Nobelprijs gekregen voor het omgekeerde probleem. Als input geef je nu de identiteit en de volgorde van de aminozuren en het algoritme voorspelt vervolgens via vouwen de driedimensionale structuur van het eiwit dat haar eigenschappen bepaalt. De driedimensionale structuur van zo'n 200 miljoen eiwitten is ondertussen doorgerekend en openbaar gemaakt. Een dataset van werkelijk onschatbare waarde voor de biologie. Machine learning, mijn vakgebied, en de moderne varianten deep learning en generatieve AI zijn anders dan klassieke vormen van AI. Waar klassieke AI vele regeltjes programmeert, zoals bij rood licht moet je remmen, programmeert men in de machine learning alleen de manier om de software aan te passen aan de hand van voorbeelden. Net zoals mensen leert de software zichzelf te herprogrammeren om door ervaring beter te worden in een bepaalde taak. In neurale netwerken, hier afgebeeld, bestaat die software uit verbindingen tussen knopen in een netwerk. In analogie met de synapsen die neuronen verbinden in een brein. De technologie om deze neurale netwerken succesvol te trainen is dit jaar ook bekroond met de Nobelprijs voor de fysica voor de onderzoekers John Hopfield en Jeffrey Hinton. Ook het programma AlphaFold van Google DeepMind leert zichzelf om eiwitten op te vouwen aan de hand van grote datasets. Een prachtig voorbeeld van de kracht van machine learning. Machine learning heeft niet alleen een enorme impact op het simuleren van eiwitten. Een ander voorbeeld is het voorspellen van het weer. Bij Microsoft ben ik betrokken geweest bij het trainen van enorme modellen om het weer over de gehele wereld tot en met 10 dagen vooruit te voorspellen. Dit model was getraind op meer dan 1 miljoen uur aan weerdata en kan het weer tot 10.000 keer sneller voorspellen dan traditionele methoden, zonder verlies aan accuratesse. Ik heb persoonlijk de omslag van de meteorologen mogen meemaken van deep sceptisch naar fear of missing out. In deze figuur zien we dat de voorspellingen van zo'n AI-model heel accuraat kunnen zijn. En als bijproduct kan ons model ook de atmosferische vervuiling heel precies voorspellen. De wetenschap is dus fundamenteel aan het veranderen. In plaats van trial and error verandert de strategie voor het zoeken naar een nieuw medicijn of een nieuw materiaal naar het systematisch simuleren van de betrokken moleculen in een computer. Elke keer als we een computersimulatie doen, genereren we digitale data die we vervolgens opslaan in een database. Daarmee trainen we vervolgens neurale netwerken om de simulatie de volgende ronde nog efficiënter te laten verlopen. En net zoals we een video van een hondje dat speelt in de sneeuw kunnen genereren, kunnen we tegenwoordig ook moleculen genereren met bepaalde gewenste eigenschappen. In deze figuur zien we het genereren van zo'n molecuul in een computer. Dit nieuwe AI-paradigma is een zeer krachtig nieuw instrument dat de natuurwetenschap zal veranderen. En waar dit jaar dus 2 Nobelprijzen voor zijn uitgereikt. Er is dus hoop. Met deze nieuwe gereedschappen kunnen we AI inzetten om veel betere materialen te vinden om CO2 uit de lucht te filteren. En dat is hard nodig. Zoals u in de figuur kan zien, moeten we zelfs als we in 2050 volledig koolstofneutraal zijn, nog steeds vele jaren koolstof uit de atmosfeer halen om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. Samen met mijn start-up, CuspAI, bouwen we nu zo'n op AI gebaseerde zoekmachine voor het ontwerpen van nieuwe materialen voor koolstofverwijdering uit de atmosfeer. Het wordt een race tegen de klok. Bedrijven en landen wedijveren om het snelst AI te ontwikkelen. Deze wapenwedloop werkt het roekeloos inzetten van AI in de hand, met alle gevaren van dien. Maar we hebben dezelfde technologie ook nodig om het tij van de klimaatsverandering te keren. Zal deze technologie op tijd komen? En misschien nog wel belangrijker, zullen we op mondiaal niveau kunnen samenwerken om de klimaatsverandering in de hand te houden, of vervallen we in nationalisme en isolationisme? Maar 1 ding is zeker. We leven in een heel bijzondere tijd. Waar AI naast fysieke ook cognitieve functies van ons zal gaan overnemen. Dit resulteert in hele nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Maar kan ons ook helpen rampen zoals klimaatverandering te voorkomen. We kruipen door het spreekwoordelijke oog van de naald. En hopelijk kan AI ons daar een handje bij helpen. Ik dank u voor uw aandacht.